Zo, goedemorgen allemaal. Ik vind het echt een vreugde om weer terug te zijn. Ik was hier, ik denk 1,5 jaar geleden of zo, zoiets. Misschien wel 2 jaar geleden. Een jaar geleden, oh nou, toch nog korter. Dus dankjewel Ben en Rut voor het vertrouwen om het podium te geven. Voor de mensen die er toen niet bij waren, ik ben Michiel Koelewijn, getrouwd met Annemiek. En wij wonen in Zeewolde. We hebben 4 kids. Ik heb er eentje meegenomen. Jesse heb ik meegenomen. Dus dat is ook heel gezellig. Samen op pad vandaag. En nou, ik zou heel veel kunnen vertellen wat ik doe. Maar dat is allemaal is wel op zich wel interessant. Maar we gaan toch het woord gewoon lekker in zo meteen. Maar ik ben ondernemer. Dus ik heb een bedrijf, de Onderwijsinkoopgroep. We helpen scholen in Nederland met inkoop. Heel bijzonder tot stand gekomen. Echt een cadeautje van de Heer. In 2010 deed ik de Bijbelschool Andrew Womack Ministries Bijbelschool in Naarden. En aan het einde, ik deed het fulltime. In dat jaar werkte ik 1 dag in de week. Dat was heel weinig, maar er gebeurden bovennatuurlijke dingen in dat jaar. Qua voorziening. En aan het einde van het jaar zei ik, Heer, ik wil graag nog eens wat nieuws doen, iets groots doen. En toen opende die deuren en toen ontstond er eigenlijk een nieuw bedrijf. Onderwijsinkoopgroep, dat is echt prachtig. Dat draait als een tierenlier. Dus enorm veel zegen op. En Dat doe ik 3 dagen in de week. Niet dat ik dan voor de rest ligt slapen, maar ik heb al 4 kids en ik spreek nog wel geregeld. En we zijn ook weer betrokken in de leiding van de kerk, van de Evangelische Gemeente Zeewolde. Echt een mooie kerk in het midden van het land. En het is echt een vreugde om daar te dienen. Ik was eigenlijk met de Heer aan het praten, ik was aan het bidden. Ik zeg, Heer, ik wil eigenlijk weten wat is de bedoeling voor de komende tijd. Ik wilde iets minder gaan werken. Dus sommigen zeggen nog minder. En toen zei de Heer van ik wil je weer terug hebben in de leiding ook van de kerk. En ik hou van de kerk, want ik geloof dat de kerk het meest krachtige is wat er is hier op aarde. En de verzameling van gelovigen is gewoon helemaal super. De kerk is gewoon de plek. Dus ik hou van de kerk. En daarom spreek ik ook wel in het land op verschillende. Ik vind dit ook een prachtige kerk. Niet omdat ik nu hier sta te spreken, maar ik vind het echt. Ik kom op heel veel plekken. Maar je kan gewoon in de spirit kan je gewoon dingen ervaren. Kan je gewoon voelen van hey, ja, dat is gewoon krachtig. Ik was aan het bidden van de week ook voor jullie. En toen zei de Heer ook, want ik vroeg van Heer, wat moet ik nou? Ik kan zoveel dingen preken hier vanochtend en zoveel dingen vertellen. Maar 1,5 uur denk ik zo ongeveer. Misschien iets uitlopen, maar. Ik kan zoveel dingen, maar ik zeg, Heer, wat moet ik nou zeggen tegen die kerk? Wat moet ik nou zeggen tegen de mensen in de kerk? En toen zei hij het volgende. Hij zei, de kerk is relatief klein in Nieuwegein, maar, hij zei, dat is niet wat ik wil. Hij zei, ik wil dat de kerk groeit en ik wil dat je vertelt dat de autoriteit die ze hebben, de geest die in ze woont, de Heilige Geest, zo krachtig is, zo sterk is, dat als ze het beginnen te beseffen en als ze erin beginnen te wandelen, dan zal het werken als een magneet. Dus het zal echt gaan trekken. En toen zei ik van mij, waarom zegt u dat dan? Wat moet ik daar dan mee? En toen zei hij van, ik wil dat je onderwijs gaat geven over het leven in de overvloed. En dat als ze gaan, en hij zei van, als je geen fundament hebt, als je geen sterk fundament hebt, dan kun je geen groot gebouw erop bouwen. Dus het begint bij ons, bij mij, bij jou, bij u. Dus het is belangrijk dat je fundament klopt. En het fundament is dat je begrijpt dat God wil dat je voorspoedig bent. En dat je begrijpt en beseft dat de zegen van de Heer op je rust. En als je dat begint te begrijpen en je gaat erin meebewegen, dan kom je in een andere dimensie. Maar die dimensie die zorgt ervoor dat je een enorme zegen kunt zijn. Ik zag net dat van die weggeefwinkel. Ik heb echt wel 10 vragen over die weggeefwinkel. Maar ik kon het ook niet stellen nog. Maar ik denk van, ik kan er iets bij bedenken. Ik denk van, voor mij is dat een waanzinnig idee. Dus dat heeft te maken met overvloedig zijn, met royaal zijn. Dus ik wil vanochtend het woord in met jullie om eigenlijk een fundament te leggen. Een fundament van identiteit, maar ook een fundament van activeren van die identiteit. En ik was ook over het nadenken, het is ook handig om die preek een titel mee te geven. Want ja, anders dan ga je weg. Want het schijnt zo te zijn dat je heel veel van wat je hoort weer vergeet. Maar wat je minder makkelijk vergeet is een voorbeeld. Dus daarom doe ik, als ik onderwijs geef bij de jeugd, bij ons in de gemeente, doe ik heel vaak rollenspellen. En voorbeelden, dingen uitbeelden. Misschien dat we het hier vanochtend ook nog wel doen, dat weet ik nog niet, maar in elk geval. Het gaat erom dat je iets onthoudt. Dus ik heb De titel meegegeven, of de titel van de preek is de skilift. Dan denk je, de skilift? Ja, de skilift. He, dus dat helpt al, he, dat het een beetje een ongebruikelijke titel is. Maar ik ga het hebben over de skilift, zodat je onthoudt van, hey, oh ja, hij was er toen en toen sprak hij over de skilift. En dat je dan begrijpt wat ik nog meer heb gezegd. He, maar het was zo, ik werd uitgenodigd door een vriend van mij, die zegt, joh, we gaan skiën. Ik zeg, ik kan helemaal niet skiën. Hij zegt, geef niks, ik leer het je wel. We gaan naar Winterberg, gaan we skiën. Zo gezegd, zo gedaan, ging hartstikke vroeg weg, 's ochtends. Naar Winterberg in de auto, en kwamen daar aan huurde de schoenen en de skis. En ik had het echt nog nooit gedaan. He, dus hij zegt, joh, het is heel makkelijk. We gaan gewoon met de lift naar boven. En ik kreeg echt 5 minuten les van hem. Hij zegt, ik denk dat je het wel kan nu. Dus ik had geleerd hoe je een bochtje moest maken. Maar ik had niet geleerd hoe je moest remmen. Maar goed, ik dacht, nou, we gaan het gewoon doen. Dus wij naar boven met die skilift en wij gingen skiën naar beneden. Maar dat ging echt steeds harder natuurlijk, want ik wist helemaal niet hoe je moest remmen. Dus een paar keer moest ik me laten vallen om te remmen. En uiteindelijk kwam ik dus als een raket naar beneden. En daar ben ik ook achter gekomen, bij skipisten is het altijd zo, je hebt de skilift en dan heb je daarachter nog een soort terrein. He, dat is een soort vlak terrein, voor de mensen die skiën, die weten dat dan. En dan heb je vaak ook van die terrassen, he, in het zonnetje. Dan zitten mensen lekker op een stoel. En dan heb je daarachter een parkeerterrein. Dus ik kwam daar als een raket naar beneden, maar omdat ik niet wist hoe ik moest remmen, ging ik dus die skilift. De meeste mensen remmen zo bij de skilift, want dan hoeven ze niet zo ver. Dan kunnen ze gewoon zo gelijk weer instappen en naar boven. Maar ik kon dat niet, want ik wist niet hoe ik moest remmen. Dus ik ging daar vol aan voorbij. En ik kletterde daar ook aan het einde echt gewoon tegen zo'n soort muur, een soort keten aan. En al die mensen die zaten daar ook op die terrassen al koffie drinken en het zonnetje. Dus ik voelde me werkelijk echt heel ongemakkelijk. Hè? Maar dat was op zich het ergste nog niet. Dus, maar ik moest weer terug naar die skilift. En dat was eigenlijk nog veel beroerder, want dat was best wel een heel eind lopen. En toen ontdekte ik eigenlijk het volgende, van die skilift, dat is echt een hele mooie uitvinding. Want als die skilift er niet was, kijk dat stukje van die parkeerplaats naar die skilift, dat gaat nog wel. Je klikt gewoon je skis af en dan loop je naar die skilift, dat gaat wel een beetje ongemakkelijk, en dan stap je in. Maar stel je nou eens voor dat die skilift er niet was. Die skilift was er niet, dus dan... Hoe kom je dan naar boven? He, dan doe je je skis op je rug en dan begin je te lopen. Nou, dat ga je niet redden. He, dat is veel te zwaar, veel te hoog. Dus die skilift die is bedacht om het jou makkelijk te maken. He, om het jou comfortabel te maken. Je stapt in, je doet dat ding over je hoofd en je blijft lekker zitten totdat je boven bent. En als je boven bent, doe je je skis onder en dan... zwier je gewoon naar beneden. He, ik vind het helemaal niet leuk hoor, skiën, maar ik heb het niet meer gedaan daarna. He, maar er zijn heel veel mensen die vinden dat leuk. En dan kom je weer beneden aan. He, dus die skilift is eigenlijk gemaakt voor ons comfort. He, om het makkelijk te maken. Nou, wat heeft dat nou met mijn boodschap te maken? Nou, heel veel. Kijk, je kunt ervoor kiezen in dit leven om het zonder skilift te doen. Dat kan. Dan doe je je skis op je rug. En dan loop je gewoon stap voor stap die berg op. Want je wil wel lekker skiën. Je wil wel lekker genieten van de dingen die er allemaal zijn. Maar je gebruikt niet de skilift. Maar je zegt van ja, die skilift kan het zelf ook wel. Ik heb de skilift niet nodig. Dat ga ik zelf wel doen. En vervolgens kost het hartstikke veel energie. Je bent misschien wel de hele ochtend aan het ploeteren om boven te komen. Dan ben je boven, skis onder. En in no time ben je beneden. En dan denk je, nou, zullen we het nog een keer doen? En dan ga je weer omhoog. Maar dat is niet fijn. Daar is het niet voor bedoeld. Maar ik zou je zeggen, heel veel christenen vandaag de dag leven zonder skilift. Ze willen het op eigen kracht doen. Ze willen op eigen kracht leven, zeg maar, hun leven leven. Op eigen kracht naar boven komen. Terwijl de Bijbel zegt, zo werkt het niet. Het werkt niet op die manier. Spreuken 10 zegt, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Je moet niet lopen naar boven, je moet de lift nemen. En die lift naar boven, die skilift naar boven, dat is de zegen van de Heer. En het mooie van een skilift is, jij hoeft niks te doen, je moet alleen gaan zitten. Je moet gaan zitten. En vervolgens gaat die skilift omhoog. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Dat heeft alles te maken met je identiteit. Want hoe komen we aan die zegen? Waar komt die zegen vandaan? Die zegen die is er dankzij Jezus. Eigenlijk is Jezus onze skilift. Om het even oneerbiedig te zeggen. Want hij is namelijk de zegen die wij ontvangen hebben. En we lezen in, als je een Bijbel hebt, pak hem er even bij, want ik heb geen PowerPoint gemaakt, want ik heb een hekel aan PowerPoint. Want dat brengt me helemaal van mijn apropos. Dan moet ik elke keer kijken en dan denk ik bij mezelf, ik krijg een plaatje, maar misschien kunnen ze wel projecteren, maar dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar in elk geval, pak je Bijbel, want de Bijbel is belangrijk dat je hem gewoon kan lezen op je telefoon of in je handen. Ik zeg, als ik bij de jeugd onderwijs geef, zeg van je gaat ook niet naar het zwembad zonder zwembroek. En dan begrijpen ze dat. Dan zeg ik dus, je hebt een Bijbel nodig, want anders dan, nou ja, zwem je je blote kont. Dat is niet lekker. Dan gaan we naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 8. En dan staat het volgende. We hebben het nog steeds over de zegen van de Heer. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. 2 Korinthe 8, vers 9. Daar staat het volgende. 2 Korinthe 8, vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus Jezus was rijk, werd arm, zodat wij die arm waren, rijk konden worden. En wat betekent dat nou? Van wat betekent nou dat wij rijk zijn geworden? Betekent dat dat we allemaal miljonair moeten worden? Dat we allemaal in dikke auto's moeten rijden? Dat we allemaal in grote huizen moeten wonen? Dat is niet waar het om gaat. Dat is waarom heel veel christenen de boodschap van voorspoed en overvloed hebben weggegooid. Begrijpelijk dat het gebeurt. Maar wel jammer, want daardoor is ook heel veel goeds verloren gegaan. Want rijkdom die God wil geven, de zegen van de Heer, die maakt rijk, staat niet gelijk aan de hoogte van je bankrekening. Dat is het niet. Jezus was rijk, maar werd omwille van ons arm. Toen Jezus op aarde was, toen was Jezus geen arme sloeber. Weet je waarom we dat weten? Omdat hij had een penningmeester, zijn naam was Judas. Ze gaven overvloedig aan de armen. Hij had een mantel, die was zo mooi, dat ze hem niet doormidden knipten bij het kruis, maar erom dobbelden. En elk moment dat hij voorziening nodig had, was er voorziening. Toen ze geen eten hadden, vermenigvuldigde hij het eten. Toen ze belasting moesten betalen, kwam er een munt uit de bek van de vis, enzovoort. Hij wandelde in de voorziening. Hij wandelde in de voorziening die God geeft. Dat is rijkdom. Rijkdom is meer dan genoeg voor jezelf, zodat je ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk, zegt Paulus in 2 Korinthe. Dus overvloed is, je hebt meer dan genoeg voor jezelf. Dus je komt bij de Albert Heijn en je pasje zegt niet, geen saldo. Dat is geen overvloed, dan kan je boodschappen niet betalen. Dus overvloed betekent, je kunt gewoon voorzien in je behoeften en je kunt bijdragen aan de noden om je heen. Je bent gezegend om tot een zegen te zijn. Blessed to be a blessing. Dat is de reden waarom God ons wil voorspoedig wil maken. En kijk, toen Jozef in Egypte was, dan zien we in het verhaal van Jozef dat de zegen van God is op Jozef. En daarom was hij voorspoedig. Daarom was hij rijk. Het is de zegen van de Heer. Het was niet zozeer dat Jozef nou heel veel geld had, heel veel middelen had, dat hij een dikke auto had, dat hij hele mooie kleren had. Want hij stond naakt op de slavenmarkt. En de Bijbel zegt, toen hij naakt op de slavenmarkt stond, dan zegt de Bijbel over Jozef dat de gunst van God op hem was. De zegen van God was op hem. Ik zal het even bijzoeken voor je. Ik denk ergens in 39. Even kijken hoor. En we lezen bijvoorbeeld in Genesis 39. Jozef was dus naar Egypte gebracht en Potifar, hoveling van Farao, het hoofd van de lijfwachten, en een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Jozef had helemaal niks. Hij had helemaal niks, want hij was een slaaf en hij was verkocht op de slavenmarkt. Waarschijnlijk naakt of met heel weinig kleren. Hij had helemaal niks. Maar de Bijbel zegt, de Heer was met Jozef. De Heer was met hem. Zodat hij een voorspoedig man was. Ik zou je zeggen, diezelfde zegen hebben wij ook. Waarom? Omdat de Heer ook met ons is. En waarom is de Heer met ons, met jou, met mij? Omdat Jezus arm werd voor ons. En Jezus had toegang tot God de Vader. En hij hoefde het maar aan God de Vader te vragen. En er was voorziening. En toen hing hij aan een kruis. En toen werd hij verlaten. Door God. Hij zei, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? Het werd donker. De Bijbel zegt, God is licht. God ging weg. Het werd donker. Hij zegt, waarom heeft u mij verlaten? En God verliet Jezus, zodat wij toegang hebben gekregen tot God. Dat is natuurlijk de basis van het evangelie. Jezus kwam om ons te redden. Om ons te vergeven, om ons te bevrijden. En de package van redding is veel groter dan alleen maar vergeving van zonde. Het is ook genezing, waar Ben het net over had. Van in de naam van Jezus hebben we de autoriteit om de zieken te genezen. En wij kunnen in ontvangst nemen de genezing die Jezus voor ons heeft betaald. Maar wij kunnen ook in ontvangst nemen de zegen, de voorziening die Jezus heeft betaald. Alleen het begint ermee dat we begrijpen dat we het al hebben ontvangen. We hebben het al. De gunst is er al. De zegen is er al. Van op het moment dat ik... Ik zoek even een vrijwilliger. Wie heeft dit boek nog niet gelezen? Ja, die mevrouw. Kom even hierheen. Ja, dacht je ook wat, hè? Denk, steek mijn vinger op. Ik moet gelijk komen. Hè? Nou, ik zal ook een beetje omlaag komen. Dan is het wat minder eng, hè? Dus stel nou dat ik geef jou dit boek. En vervolgens zeg ik tegen jou... Of jij zegt tegen mij... Mag ik dat boek? Ja, dat heb je al. En vervolgens zeg je, mag ik dat boek? Dan zeg ik, nee, maar je hebt het boek al. En jij blijft maar vragen, mag ik dat boek? Mag ik dat boek? Mag ik dat boek hebben? Hé, dat boek, dat zou ik wel graag willen hebben. En de Heer zegt, je hebt het al. Je hebt het al lang. Jezus heeft het al betaald aan het kruis. Je hebt het al. Ga nou geloven dat je het al hebt. Dat boek heb je al. Zie het verschil? Neem lekker mee. Dus, dat is toch snel verdiend zo'n boek, hè? Maar dat is een heel belangrijk begin. Want wij kunnen God vragen, we kunnen God bidden. Zeggen, Heer, wilt u dit geven? Heer, wilt u dat geven? Heer, ik heb hier behoefte aan, ik heb daar behoefte aan. Maar God zegt, Jezus werd arm zodat jij rijk kunt worden. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Het begint ermee dat we beseffen, oh, wacht even. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt Paulus. We hebben alles al ontvangen. Alleen de vraag is dan, ja oké, maar als dat dan zo is, als Jezus dan arm werd zodat ik rijk kon worden. Ja, maar waarom zie ik dat dan niet? En waarom werkt dat dan niet bij mij? Want je vertelt het al mooi, maar ik kan niet zeggen dat ik nou in overvloed leef. De wereld staat in brand en mensen hebben problemen, mensen hebben schulden. We leven in een schuldencultuur met massale schulden. Het wordt steeds erger. En er groeit nu een generatie op die wordt gedwongen om diep in de schulden te gaan om überhaupt te kunnen studeren. En wordt allemaal heel normaal gevonden. Dit is schuld op schuld op schuld op schuld op schuld. En de wereld heeft een probleem. Er zijn mensen die kunnen niet rondkomen, hebben te weinig inkomen. Ik weet niet of jullie het programma Dubbeltje op zijn kant kennen. Dat vind ik een van mijn favoriete programma's. Waarom? Omdat je dan namelijk heel mooi ziet hoe het niet werkt. Dus je ziet gewoon dat mensen eigenlijk een rommeltje maken van hun financiën. Ze hebben geen inzicht. En het is een programma wat helemaal inzoomt op het natuurlijke. En dan komen de presentatoren en die zeggen dan, Annemarie van Gaal, en die zegt dan, je moet inzicht krijgen. Inzicht krijgen in je situatie. Daarna moet je zorgen dat er minder geld uitgaat en dat er meer geld binnenkomt. Alsof het een soort, het is natuurlijk gewoon super simpel, maar dat is eigenlijk wat elke keer terugkomt. En dan kijk ik dat programma en dan denk ik bij mezelf, ja, dat is waar, maar er is nog een hogere dimensie. En die hogere dimensie, dat heeft te maken met de zegen van de Heer. Maar goed, dan kunnen die mensen niet weten, want ze kennen Jezus meestal niet. Tenminste, het gaat nooit over. Dus ik weet niet of ze Jezus kennen, maar ik denk dan, ze kennen volgens mij Jezus niet. Maar als ze Jezus zouden kennen, dan zouden ze kunnen gaan wandelen in die overvloed. Waarom? Om reden dat je dan in een ander level komt. Dan moet je nog steeds die drie dingen doen. Inzicht krijgen in je geld, budgetteren. Je moet nog steeds opletten dat je niet te veel geld uitgeeft. En je moet zorgen dat er genoeg binnenkomt. Dat is allemaal waar. Dat zeg ik ook tegen mensen met wie ik spreek. Zeg ik zit in een probleem. Zeg oké, we kunnen het over de Heer hebben. En over de zegen hebben. Maar je moet natuurlijk wel nadenken. En je moet natuurlijk niet vijf keer uit eten in de week. En dan zeggen mijn geld is op. Zo werkt dat ook weer niet. Dus je moet wel nadenken. Maar er zit een dimensie in. En dat is de dimensie van de zegen van de Heer. Die maakt rijk. En die zegen die hebben we al ontvangen. Alleen hoe kunnen we daar nou in wandelen? Dus hoe zorg je er nou voor dat je ook daadwerkelijk begint te wandelen in wat God voor jou heeft. Hoe kun je nou je leven veranderen? Dat ga ik uitleggen. Waarbij het zeg maar op alle fronten werkt het zo. Dus wat ik nu uitleg, heeft niet alleen met financiën te maken, maar dat geldt ook voor andere dingen die God wil geven. Het ABC het werkt als volgt. God geeft een belofte. Bijvoorbeeld, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Dat is een belofte. Vervolgens moeten we die belofte, die moeten we omarmen. We moeten hem gaan geloven. Dus we gaan in de Bijbel en we gaan kijken van, oké, wat staat er in de Bijbel over de situatie waarin ik zit? Bijvoorbeeld, je zit in de schulden. Is dat een belofte die de Heer aan je geeft? Je zult in de schulden komen, je zult lang afbetalen, je zult hoge rente betalen. Zodat het je goed gaat. Nee, dat staat er niet. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je van je schulden afkomt. En dan ga je zoeken naar de belofte die erover gaat. En dan zeg je, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dat is een belofte. Of mijn God zal u voorzien van alles wat u nodig heeft. Over de komst van zijn heerlijkheid in glorie enzovoort. Dus de Heer zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Of je pakt de tekst uit Deuteronomium. De Heer zal zijn zegen over jouw gebieden. Oh, lekker. Hij gebiedt het over mij. En zo kun je de beloftes pakken uit het woord van God. En die teksten, die print je en die hang je aan de spiegel. Of in je auto. En vervolgens begin je die teksten te lezen. En de Bijbel zegt, geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Er verandert wat in je binnenste. Zeg, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Als de Heer mijn herder is en ik ben zijn schaap, dan is de Heer verantwoordelijk voor mij en niet het schaap voor de herder. Dat is fijn. Heer, u bent mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Het ontbreekt mij aan niets. Zie, en dan begint de geloof te komen over wie je bent. Je bent een kind van de koning. Je bent niet zomaar iemand. Het is goed om iets jezelf te beseffen. Als jij binnenkomt, dan komt een kind van de koning binnen. Als jij binnenkomt, dan komt de ambassadeur van Jezus binnen. Wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus. Ik zou zeggen, als de ambassadeur van Amerika ergens komt, dan gebeurt er wat. Het is niet zo dat hij door de achteringang komt. De lopen ligt uit. Dat is een heel spektakel. Waarom? Omdat hij een vertegenwoordiger is van het land Amerika. Dat is niet een klein landje. Maar wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Dat is belangrijk om jezelf te beseffen. Je bent niet zomaar en je bent een ambassadeur, maar je bent ook een erfgenaam. Een erfgenaam met Jezus Christus. En het kenmerk van een erfgenaam is, een erfgenaam deelt in de erfenis. Nou, ik zou zeggen, de erfenis van God de Vader is niet weinig. Want hij is namelijk de bezitter van hemel en aarde. Dus als jij rondkijkt, om je heen, dan zeg je, hé, dat ziet er goed uit. Een geweldige natuur. En dan zeg je, hé, maar ik ben erfgenaam met Jezus Christus. Dit is ook eigenlijk allemaal van mij. En dan begint je mindset te veranderen. En het begint allemaal in je denken. Want de Bijbel zegt, zoals een mens denkt, zo is die. Dus je denken is heel belangrijk. Wordt vernieuwd in je denken, zegt Paulus. Dus als we beginnen te beseffen van, hé, wie zijn we? Kind van de koning, erfgenaam, gezegend, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan begint er wat te veranderen in je denken en er begint geloof te komen. En dan, wat moet je dan doen? Vervolgens is het belangrijk om dat geloof ook te activeren. Want geloof zonder werken is dood. Dat werkt niet. He, dus, dus dat activeren, hoe doe je dat dan? Dus even helemaal terug, dat we voor de mensen die nu afgehaakt zijn in de tussentijd. Dat kan natuurlijk. Ik ga het even kort samenvatten. We begonnen met de skilift. We hebben gezegd, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. De zegen van de Heer, die moeten we vasthouden. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Die heb je al ontvangen. Je hebt het al. Dat was het voorbeeld met dat boek, die mevrouw zit te lezen daar. He? En dus, dat was een grapje. Dus we hebben het al ontvangen. We hebben het al. En vervolgens moet je jezelf dat steeds voor ogen houden. Je hebt het al, ik heb het al. Weet je, ik ben een kind van de koning, ik ben een erfgenaam. En dan, wat moeten we dan doen? Daarna moeten we dat geloof in actie brengen. En ik neem jullie mee naar het verhaal van Abraham. En dus Abraham besefte dat de zegen van de Heer op hem was. We gaan naar Genesis 14. Heel bekend verhaal. Genesis 14. De situatie is als volgt. Er waren 5 koningen die kregen ruzie met 4 koningen. En ze begonnen met elkaar te vechten. En de 4 koningen die wonnen van de 5 koningen. Alleen het vervelende was dat Lot, de neef van Abraham, ook gevangen genomen werd. En daar ging het eigenlijk om. Want Lot was een neef van Abraham. En Abraham hoorde dat. Hij hoorde dat zijn neef Lot gevangen genomen was. En toen gebeurde er iets bijzonders. Want Abraham die zei tegen de mannen die bij hem geboren waren in zijn huis, dat waren de 318. Hij zei, pak je wapen, we gaan er achteraan. Dus ze pakten hun wapens op en ze gingen achter die 4 koningen aan met hun legers. Dus dat waren er echt wel heel veel meer dan 318. En wat er gebeurt is dat God geeft Abraham een bovennatuurlijke overwinning over die 4 koningen. Hij bevrijdt die 5 koningen en alles wat daarbij hoort en ook zijn neef Lot bevrijdt hij en de vrouwen, de kudde. Het is eigenlijk één grote overwinning. En dan komt Abraham terug en dan lezen we het volgende. Abraham komt terug en dan komt er iemand naar hem toe. En dan staat er, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht, Genesis 14 vers 18 zitten we, Genesis 14 vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende Abraham en zei, gezegend ben je Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem, Melchizedek, van alles een tiende deel. En de koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar hou de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem, ja, niets van alles wat van u is, zal ik nemen, zodat u niet zult kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dus er gebeuren hier heel veel dingen. Abraham komt terug van de veldtocht, een bovennatuurlijke overwinning. Bovennatuurlijk. En dan komt Melchizedek naar hem toe. En Melchizedek komt met brood en wijn. Heel apart eigenlijk, want waarom? En in dat verhaal is in één keer Melchizedek op het toneel. Dankzij Paulus weten we uit de Hebreeënbrief dat Melchizedek een beeld is van Jezus Christus. Dus Abraham ontmoet Jezus en Melchizedek komt hem tegemoet met brood en met wijn. En waar doet ons dat dan denken? Aan het avondmaal. Dat doet ons denken aan Jezus. Jezus zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Neem het, denk aan mij. 1 Korinthe 11. Dus Melchizedek komt met brood en wijn. En Melchizedek zegent Abraham. Abraham was al gezegend. En Melchizedek zegent Abraham nog een keer. En Abraham beseft, God is mijn voorziening. God is degene die mij deze bovennatuurlijke overwinning gegeven heeft. En nu is het even heel belangrijk om op te letten op het volgende. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende deel. Hij gaf hem 10%. Waarom deed hij dat? Deed hij dat omdat hij dat moest doen? Deed hij dat omdat het een verplichting was? Nee, Abraham deed dat omdat hij besefte dat de zegen van de Heer hem rijk had gemaakt. Dat de zegen van de Heer hem de overwinning had gegeven. Dat de zegen van de Heer zijn bron was. En hij werd daar gelijk op aangevallen. Hij werd gelijk aangevallen op die openbaring. Want de koning van Sodom komt. En hij zegt, je mag het allemaal houden, joh. Het is allemaal voor jou. En dan zegt Abraham, nee. Zegt hij, ik ga helemaal niks aannemen. Want niemand zou kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want niet de koning van Sodom maakte Abraham rijk. De zegen van de Heer maakte Abraham rijk. Dus de zegen van de Heer maakt rijk. En Abraham besefte dat. Hij besefte, het is God, mijn bron, die mij de overwinning geeft, die mijn God is, die mij land geeft, die mijn nageslacht geeft, die mijn rijkdom geeft, die mijn kamelen geeft, schapen geeft, vrouwen geeft, enzovoort. Hij besefte dat. En vandaag de dag is er een discussie ontstaan in heel veel kerken over het principe van de tiende, van de eerste 10%. En dan zeggen sommigen van, ja, dat was onder de wet. Dat geldt niet meer voor ons. En ik zou zeggen, het was ook onder de wet. Want het werd opgenomen in de wet. Zo'n goed principe was het. Het werd opgenomen in de wet. Alleen Jezus kwam om de wet te vervullen. Dus in dat opzicht is het niet meer van toepassing. Wij zijn ook geen Joden hier. Dus wij leven niet onder die wet. En daarmee hebben heel veel mensen het overboord gegooid. Alleen, we moeten goed kijken wat Abraham deed. Abraham deed het niet omdat het een wet was. Abraham deed het niet omdat het een voorschrift was, omdat hij het moest doen. Nee, Abraham deed het als een reactie. Als een dankbaarheidsgebaar. Hij besefte, God komt naar mij toe. God de Allerhoogste komt naar mij toe. Met Jezus Christus zelf. Het wijst vooruit naar Jezus. God gaf zijn eersteling. God gaf Jezus Christus. God gaf zijn alles. Aan ons. Hij begon een verbond met ons. Maar in plaats van dat hij tegen ons zegt van geef dan alles wat jij hebt aan mij. Hè, leert de Bijbel ons van hé, weet je, het is goed om 10% te doen. Om je tiende te geven uit dankbaarheid. Moet je dan je tiende geven? Nee. Maar het mag wel. Het is een heel belangrijk verschil. Als je iets doet uit een verplichting, is het een wet. Als je iets doet om er iets mee te krijgen, dan wordt het werken. Maar wat ik wil overbrengen vanmorgen, is dat het principe van de eersteling is een voorrecht. En je mag het zelf weten. Net zoals dat je zelf mag weten of je de skilift wel neemt of niet. Je mag zelf weten. Je mag ook gewoon 2 uur naar boven lopen met de skis op je rug. Maar je kunt ook meebewegen in hoe God het heeft bedoeld. En ik zou je zeggen, in de hemel betalen ze niet met euro's. God heeft geen geld nodig. God heeft geen geld nodig. Maar waarom wil hij dan toch dat we geven? Omdat hij wil dat je meebeweegt in een bovennatuurlijk systeem van overvloed. En dat heeft alles met geloof te maken. Want op het moment dat wij God op de eerste plek zetten, met onze financiën, dan zeggen we eigenlijk, net als Abraham, u bent mijn voorziening. Ik vertrouw erop dat u over de brug komt. Ik vertrouw erop dat u gaat voorzien in wat ik nodig heb. Ik zal je een voorbeeld geven, tijd voor een voorbeeld, anders dan verslappen we. Ik schreef mijn boek, die ik net heb weggegeven, Gods Economie, en ik zou gaan preken ergens. En ik zat het voor te bereiden en ik zei tegen de Heer, Heer, heeft u nog een mooi voorbeeld voor mij? Want voorbeelden doen het altijd goed, want dan kan je even een beetje ademhalen. En toen zei de Heer, van je moet zometeen naar beneden gaan en dan moet je aan je kinderen vragen om je een bedrag te geven. En dat moet je na een week verdubbelen. En dan moet je eigenlijk zeggen van, moet je 2 vragen stellen. Het eerste is, hoeveel wil je geven? En het tweede is van, of het eerste is van, waarom geef je het bedrag wat je geeft? Dat was de eerste vraag. En het tweede is van, wat is het risico? Dus ik dacht, hé, dat is ook apart. Maar goed, ik dacht, dat is goed. Dus ik ging naar beneden, we gingen wat drinken. En ik zeg, jongens, luister. Ik had niet eens met Annemiek overlegd, ik had helemaal geen tijd gehad. Ik zeg, jongens, luister. Ik wil eigenlijk een uitdaging met jullie aangaan. Een challenge. Maar goed, ik zeg, jullie geven mij een bedrag, je mag zelf weten hoeveel, en over een week dan verdubbel ik dat bedrag. Dus dat is helemaal zo. Oh, ik zeg, en ik wil graag weten waarom je dat bedrag geeft, hè? Waarom kies je voor dat bedrag, en ik wil graag weten, wat is het risico wat je loopt? Dus ik kreeg gelijk een vraag van één, ja pap, waarom? Waarom doe je dat? Ik zeg, nee, dat gaat nu niet om, we gaan even naar die 2 vragen... He, van, wat geef je, wat leg je in, he? Wat is je inleg en wat is het risico? Er zat er 1 bij, ik zal geen namen noemen, want ik heb beloofd dat ik dat niet meer doe in mijn preken. En ik heb nu ook nog een getuige bij, maar dat is natuurlijk gevaarlijk. He? Maar in elk geval, er was er 1 bij die zei, ik geef alles. Ik zet alles in. Ik zeg, oh, maar waarom dan? Hij zei, dat is een hartstikke goede deal. Over een week heb ik het dubbel terug. Dus ik schreef het bedrag op. Een ander zei, pap, nog eventjes hoor. Waarom eigenlijk? Waarom doe je dat dan? Waarom? Dus die wilde doorgronden wat mijn motief was. Ik zei, nou gewoon, ik wil gewoon een uitdaging met je aangaan. Ja. Dus die dacht na, die twijfelde. En op een gegeven moment zei diegene ook van, nou, ik zet ook in. Ik zet ook in. Want het is eigenlijk ook geen risico. Want ik denk niet dat je mijn geld gaat houden. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat je van me gaat stelen. En ook de 3de zette in. Begreep het iets minder goed. Maar dat was prima. Dus nou, ik alles opgeschreven. En ik had ook gezegd van, nou weet je, over een week dan gaat de challenge verder. En in die week schreef ik een brief aan mijn kinderen. En ik zeg, we hebben een uitdaging zijn we aangegaan. Ik heb jullie gevraagd om een bedrag in te leggen. En ik ga het ook daadwerkelijk verdubbelen. Dus als je deze brief krijgt, staat het dubbele op je bankrekening. Maar waarom heb ik dit nou gedaan? En toen heb ik ze uitgelegd en gezegd, kijk. Ik zeg, jullie hebben allemaal laten zien dat je mij vertrouwt. Want anders had je niet ingelegd. Maar jullie vertrouwen erop dat ik als jullie vader niet uit ben op jullie geld. Ik ben niet uit om jullie geld af te pakken of om te stelen of om niet terug te geven. Dat zit niet in mijn aard. Ik zeg maar, ik heb het gedaan om je te leren dat God ook een vader is, maar dat God nog veel beter is dan dat wij als natuurlijke vaders zijn, dan dat ik ben. En heel veel mensen in de kerk hebben moeite om God te vertrouwen en om God geld te geven. En ik ben deze challenge met jullie aangegaan om jullie te leren dat God ook te vertrouwen is. Dus dat de rest van je leven, als je aan de Heer geeft, dat je denkt, oh ja, toen ik aan mijn vader gaf, toen gaf hij ook terug. Als ik aan God geef, dan geeft hij ook terug. En toen ik dat had gedaan, toen begon de Heilige Geest te spreken. Toen zegt hij van, dit voorbeeld, dat zul je nog heel vaak gebruiken. Om mensen te vertellen dat God niet op het geld van de mensen uit is. God is niet op jouw bezittingen uit. Zo van, oké, dan heb ik meer en dan heb jij minder. En als we erover nadenken, dan beseffen we ook, ja, dat is ook eigenlijk idioot om dat te denken. Woord moet ik niet gebruiken, een beetje vreemd om te doen. Hè? Dus God is een goede God. En toch, als het gaat om de tiende, om het geven van de eersteling uit dankbaarheid, hebben we moeite mee. Weet je hoe dat komt? Omdat er een gigantische strijd gaande is om de tiende. Ik ga je ook uitleggen hoe dat komt. Malachi 3 of 4. Pak hem er even bij. Malachi 3, het laatste boek van het Oude Testament. Daar lezen we over de tiende. En daar staan twee waanzinnige beloftes. Er staat het volgende. Beproef mij toch hierin. Malachi 3. Malachi 3 vers 10. We beginnen iets eerder. Breng al de tiende naar het voorraadhuis. Het voorraadhuis is de plek waar je wordt gevoed. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar oké, als ik de tiende dan geef, aan wie geef ik dan mijn tiende? Aan wie gaf Abraham zijn tiende? Aan Melchizedek. Wie is Melchizedek? Het beeld van Jezus. Waar is Jezus? Hoofd van de kerk. Als we aan Jezus willen geven, geven we aan de kerk. Aan de lokale kerk of aan de vijfvoudige bediening. De apostelen, profeten, herders, leraar of evangelisten die de kerk bouwen. Zo simpel is het eigenlijk, wel weer, als het gaat om de tiende. Dat staat ook in mijn boek, daar ga ik straks het over zeggen. Breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten. De Heer weet dat wij het moeilijk vinden. We vinden geven is gewoon moeilijk. Voor een natuurlijk mens is geven moeilijk. Maar als je geeft, ben je iets kwijt en we willen niks kwijt. Dat zit gewoon in ons als mensen. Daar is ook niks mis mee. Dus wij moeten leren hoe we in het geestelijke kunnen wandelen en niet in het natuurlijke. Want in het natuurlijke is het een slechte deal. Geef geld weg. Nou, dan hadden we ook lekker voor kunnen eten of op vakantie kunnen gaan. Dus de Heer wist, hij zegt, beproef mij maar, zegt de Heer van de legermacht. En dan komt het. Belofte 1. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Wat betekent dat, geen schuren genoeg? Dat betekent dat als je zeg maar een pijplijn hebt, en je zet de hendel open, en er begint water te stromen, dan kun je er een emmer onder zetten. Maar dan is die vol, moet je een nieuwe emmer, is die vol, nieuwe emmer, is die vol, nieuwe emmer, is die vol. Zolang die pijplijn open blijft staan, heb je geen emmers genoeg. Dat is wat hier wordt bedoeld met schuren. Dus het is een beeld van hoe wij zeg maar onze overvloed kunnen opvangen. Maar als er een voorziening is, dan zijn er geen schuren genoeg. Dus er is een belofte van overvloed. En het tweede, en daarom is er een strijd omgaande, en daarom probeer ik het ook onder de aandacht te krijgen van de kerken ook, van waarom is er nou zoveel discussie over de tiende? En zeggen ook heel veel geestvervulde, enthousiaste christenen, is niet meer voor nu, was onder de wet. Je moet me een blijmoedig hart geven. Waarom? Dat heeft te maken met onwetendheid. Er staat in Lucas, in de gelijkenis van de zaaier, het zaad valt langs de weg, de vogels komen en eten het op. En dan legt Jezus het uit, zegt hij, het zaad is het woord van God. En zodra het is gezaad, komt de boze om het woord te stelen, komma, opdat zij niet geloven en zalig worden. Want wat is het? Wat is zalig worden? Zalig betekent dat je ontvangt wat Jezus deed. Dat het woord doet. Redding, genezing, voorziening enzovoort. Dat zit allemaal in het woordje zozo. Salvation. De boze wil niet dat wij in overvloed wandelen. Hij wil het niet. Waarom niet? Om reden dat dan je autoriteit en je mandaat toeneemt. Je impact neemt toe. Hij wil het niet. Hij wil ook niet dat je geneest. Daarom is er zoveel discussie over genezing. Hij wil ook niet dat je wordt gedoopt in de Heilige Geest. Dat je in tongen spreekt. Waarom niet? Ja, dat is levensgevaarlijk. Dus overal waar je zeg maar een mega discussie over hebt, daar is wat aan de hand. Het is echt belangrijk om te kijken, hey, hoe komt dat dan? Dat heeft hiermee te maken, de boze wil het woord roven, opdat zij niet geloven en genezen. Opdat zij niet geloven en redding ontvangen. Opdat zij niet geloven en voorspoed ontvangen. Dat staat er. En dan komen we bij de tweede belofte uit Maleachi. En dan staat er, ik zal, zegt God, terwille van jou, de kaalvreter bestraffen. Wie is de kaalvreter? Dat is het beeld van de duivel. Hij komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij is een rover. Hij is op jouw zegen uit. Ook materieel. Hij is er gewoon op uit. En de beste manier om jezelf te beschermen, is om onder de paraplu te komen van Gods bescherming. En hier staat een van de manieren om dat te doen. Hij zegt, ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heer van de legermachten. Je kan het ook lezen. Ik zal ervoor zorgen dat jouw debiteuren allemaal zullen betalen. Hetzelfde, hè? In die tijd was het agrarisch. Ik zal ervoor zorgen dat jij gewoon niet het slachtoffer wordt van reorganisaties. En als je wordt weggereorganiseerd, dan zal ik ervoor zorgen dat je een betere baan terugkrijgt. Ik zal ervoor zorgen dat je gewoon, dat het gewoon voorspoedig zal zijn. Dat is de belofte, zegt de Heer van de legermacht. Het is een belofte in het geven van de tiende. Niet omdat de tiende dan hetgeen is wat de zegen brengt. Nee, Jezus brengt de zegen. De tiende wijst dus naar Jezus. Abraham gaf aan Jezus. Als wij de tiende geven, dan activeren we ons geloof in Jezus. Dan zeggen we, Jezus, u bent mijn bron. Ik vind het mega spannend. Maar ik doe het, omdat ik geloof dat u voorziet. Er was een stel, die liepen vast, net als heel veel stellen, op het gebied van financiën. Ik zeg, joh, weet je, dit zijn de principes uit het woord, ga het maar proberen, ga het maar doen. Ze gingen mee aan de slag en er veranderde helemaal niks. Er ging een week voorbij, een maand voorbij, veranderde heel weinig. Ging nog een maand voorbij, veranderde heel weinig. Nog een maand voorbij, veranderde heel weinig. Je zou bijna opgeven. Dat is het zaad wat valt in de grond. De zon komt op en het verdort. Dat gebeurt heel vaak. Weet je waarom? Omdat als wij de manifestatie niet zien, dan zijn we geneigd om het dan maar niet meer te geloven. Maar zo werkt geloof niet. We moeten volhouden. En de manifestatie komt. Het kwam ook bij dat stel. Hij ging uit dienst, begon een eigen bedrijf. En na een half jaar zei ze, wil je aandeelhouder worden? Hij is nu mede aandeelhouder van dat bedrijf. Zij kregen een andere baan en ze leven in overvloed. En zo zijn er ongelooflijk veel voorbeelden te vertellen. God is er niet op uit om je iets op te leggen. Daar gaat het niet om. God wil dat je gaat meebewegen in zijn systeem. En dat systeem, dat is de zegen van de Heer. Dus enerzijds hoef je er niks voor te doen, want Jezus betaalde aan het kruis. Hij zegt, hier is het, maar ik zou zeggen, we moeten het wel in ontvangst nemen en erop handelen. Als er staat in de Bijbel, geef en dan zal je gegeven worden. Een goede, geschudde, aangedrukte, overlopende maat zal men je in de schoot geven. Wat moet je dan doen om dat te ontvangen? Geven. Je kan zeggen, ja, ik vind het zo prachtig wat Jezus daar zegt. Ik vind het zo geweldig. Geef en dan zal je gegeven worden. Is dat niet mooi? Maar op het moment dat je het niet gaat doen, ga je niet in ontvangst nemen wat hij belooft. Geloof zonder werken is dood. En daarom wil ik je ook uitdagen van, test het uit als je het al niet doet. Probeer het uit. Het is het fundament onder voorziening, onder het wandelen in die zegen. Nou, daar schreef ik dit boekje over. Ik had mijn eerste boek geschreven en toen zei de Heer van, ik wil dat je een boek schrijft specifiek over de tiende. Toen dacht ik, nou, dat is wel een beetje een gevoelig onderwerp. Maar de Heer zegt, ik wil dat je echt uitlegt dat het een voorrecht is en niet een verplichting. Ik heb één meegenomen. Wie wil hem hebben? Dat zijn er te veel. Maar ik heb hem voor jullie allemaal meegenomen. Dus jullie krijgen hem allemaal straks aan het einde bij de boekentafel. Jullie krijgen hem allemaal alleen omdat de Heer wil dat het verankert in je hart. Het is dat je gewoon... Het is een duur boekje trouwens. Als je gaat lezen. Er was iemand die zegt van nou, zegt hij, dat is een mooi duur boekje. Ik zeg, dat klopt. Maar ook weer helemaal niet. Want dat brengt een enorme openbaring en daardoor een enorme blessing. En wat gebeurt er op het moment dat de Heer je gaat zegenen? Waarbij het meer is dan alleen maar financiën. Het heeft ook te maken met je relatie. Het heeft te maken met je kinderen. Het heeft te maken met je gezondheid. Het heeft met zoveel dingen te maken. Omdat geloof in Jezus Christus, ja, dat ontsluit de zegen van de Heer. Op alle gebieden. Gezondheid. Een gelukkig huwelijk. Je kinderen. Wat geeft er meer vreugde dan dat je kinderen een relatie krijgen met de Heer Jezus zelf? Dat is toch geweldig? Dus het is veel... Laat je niet wijsmaken van, joh, dat het gaat om geld. Geld is, dat is plat. Dat is, geld is maar een middel. Het is een stukje papier. Weet je wel? Maar Jezus zegt, verzamel schatten in de hemel. Nou ja, dat kunnen we doen door gewoon impact te hebben. Als wij als kerk beginnen te wandelen in ons fundament, dus in één keer begint die voorziening te stromen, dan hou je over. En dan, wat ga je er dan mee doen? Dan moet je goede grond zoeken om in te zaaien. Als je een goede kerk hebt, dan kan deze kerk, stel dat deze kerk vanmiddag, stel hè, 200.000 euro ter beschikking heeft. Zomaar. Overschot op de bankrekening. Wat ga je dan doen? Dan moet je over nadenken. Maar de wereld staat in brand. Mensen zitten niet zozeer, misschien in eerste instantie te wachten op van ding dong, mag ik u vertellen wat Jezus voor u deed aan het kruis? Deur dicht. Maar op het moment dat die mensen niet te eten hebben, en jij komt aan, ding dong, en zegt, joh, ik heb een tas boodschappen voor u. En zeggen mensen, maar wie bent u, waarom dan? God houdt zoveel van ons, en ook van u. Dit is voor u. Dan verandert er wat. Het is de goedheid van de Heer die mensen tot inkeer brengt. Dus wij hebben een missie. We hebben een missie met elkaar om de wereld te bereiken. En dat kan op allerlei manieren. Maar een van de dingen is ik moet echt afsluiten. Hè? Maar er was iemand die kwam naar mij toe. En die zei, die had mij gehoord en die zegt, ik wil hebben wat jij hebt. Ik zei, dat is interessant. Hij appte mij en zegt, ik moet je spreken. Kunnen we een afspraak maken? Ik wil er ook wel voor betalen. Ik zei, nee, hoeft allemaal niet, joh. Ik zeg maar, kom maar langs. Dus hij kwam helemaal rijden uit Friesland. Kwam hij naar Zeewolde rijden. Hij kwam binnen op mijn kantoor. En hij ging zitten. Hij zegt, joh, ik heb je gehoord, zegt hij. En wat jij hebt, dat wil ik ook. Dus ik dacht, wat bedoelt hij? Dus ik vroeg aan de Heilige Geest. Ik zeg, Heilige Geest, wat is er aan de hand? Toen zei de Heilige Geest, hij kent mij nog niet. En dat is wat hij wil hebben. Ik zeg, oké. Dus ik begon een praatje met hem en ik zeg, joh, ga ik naar de kerk ergens of zo? Hij zegt, nee. Ik zeg, joh, wie is Jezus voor je? En hij bleek helemaal niet te hebben. Ik zeg, joh, jij zegt, ik wil hebben wat jij hebt. Ik zeg, maar wat ik heb, dat is de Heilige Geest die in mij woont. Die wil jij hebben. Ik zeg, en die komt op het moment dat jij begrijpt wat Jezus voor jou deed aan het kruis. Dus ik vertelde hem het evangelie. Ik zeg, kijk, Jezus kwam, God houdt van ons. Het evangelie hoef ik u niet te vertellen. Ja. Ik leg hem dat uit. Ik zeg, wil je dat ook ontvangen? Hij zegt, ja. Ik zeg, nou, laten we bidden. Hij kwam tot geloof. Ik zeg, maar nu ben je tot geloof gekomen. Wil je ook gewoon de power? Hij zegt, ja. Ik zeg, dan gaan we voor je bidden. Dus ik bad voor hem. Ik zeg, Jezus, wilt u hem dopen met uw Heilige Geest? En het is echt een grote ondernemer in Friesland. Hij kwam tot levend geloof. Ging huilend de deur uit. Omdat hij ontvangen had waar hij naar op zoek was. Wat hij niet kon kopen met geld. Want dat had hij genoeg. Dus in het natuurlijke had hij genoeg. Maar hij zocht die bovennatuurlijke power. Maar dat is wat wij hebben. Wij hebben die kracht al in ons. Wat de maatschappij heeft, is genoeg geld. Dat heeft de kerk heel vaak niet. Ik noem dat een rommelmarktmentaliteit. Waarin we als kerk wat aanrommelen. Maar wat de maatschappij heeft, namelijk overvloed. Er zijn ondernemers, ik spreek ondernemers, zeg ik ga niet naar de kerk, want ik voel me daar echt niet thuis. Ik zeg, wat bedoel je? Dat heeft ook allerlei andere redenen, wat helemaal niet oké is, maar oké. Maar een van de dingen die ze zeggen is van ja, zegt ze, ik kan me gewoon niet, ik voel me daar gewoon niet lekker. Maar dat heeft ook met die dingen te maken. Wat de maatschappij vaak heeft, hè, dus overvloed, dat moeten wij leren. Wat de maatschappij niet heeft, de power van de Heilige Geest, de kracht die Jezus opwekt uit de dood die in ons is, hè, dat moeten zij leren. Ik denk echt dat we gaan stoppen. Hè? Dus jullie krijgen allemaal het boek. Ik wil je uitdagen om het te doen en ik ga er een gebed over uitspreken. Zo gestaan. Vader, dank u wel, Heer, voor deze broers en zussen. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor uw woord. Het is levend. Het is krachtig. En het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Halleluja. En ik bid, Heer, dat het woord van God krachtig zal opgroeien en dat het effect zal hebben. Ik zegen deze kerk in Jezus' naam. Dat het een magneet zal zijn hier in Nieuwegein. Heer, dat mensen deze kerk zullen vinden omdat de liefde van God er is. Heer, omdat er overvloed is. Vader, omdat er hulp is voor de mensen die nood hebben. Ik zegen dat jullie bekend zullen staan om een gemeente die wandelt in overvloed. Die begrepen heeft wat de zegen van de Heer betekent. Ik zegen jullie dat jullie een kerk zullen zijn. Niet alleen maar die wandelt in bovennatuurlijke gezondheid. Maar ook in bovennatuurlijke voorziening. In alle opzichten. Ik zegen jullie banen. Ik zegen jullie bedrijven in de naam van Jezus. Dat alles wat je onderneemt, dat het goed zal gelukken. Ik zegen je dat het al zichtbaar zal zijn vanaf morgen. Dat er gunst is op de dingen die je doet. Zoals de gunst was op Jozef, op Jacob, op Isaac, op Boas, op Salomo, op David. Zo is de gunst van God op jou. Want Jezus kwam om jou te kopen. Zodat je kunt wandelen in de zegen van Abraham. Ik zegen je in de naam van Jezus. Met voorziening. Ik zeg je dat je het woord van God zal toepassen. En dat het krachtig zal zijn. En dat je zal merken dat God een goede God is. Die niet stilt, maar die is gekomen om leven te geven. En dat leven in overvloed. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.